Oké. We hebben de vier gehad, de laatste. Jezus in de context van zijn dood. Op Psalmzondag, daar rijdt Jezus met een ezelin, op een ezelin, de stad binnen. De stad van de tempel van Gods troon. Wat lach je?
Psalmzondag.
Palmzondag, sorry.
Ik vond het wel mooi.
Ja, heb je als je leest. Sorry. Voor alle duidelijkheid, ook de kijkers thuis. Palmzondag. Dankjewel, Riek. Ja, dan zeg je het en dan hoor ik het mezelf ook zeggen. Als spreker heb je er wel eens meer. Dan verspreek je en dan hoop je dat niemand het gehoord hebt. En je weet, nee, iedereen heeft het gehoord, Henk. Op Palmzondag rijdt Jezus op een ezelin de stad van de tempel binnen. Gods troon, Gods aanwezigheid. Dat is wel de symboliek. Hij komt vanuit het oosten, vanaf de Olijfberg. Op een ezelin. Het teken van een heel ander koninkrijk. Hij wordt door een kleine groep dat enigszins begrepen heeft wat er aan de hand is. En die zingen dan ook Hosanna. En de blijdschap is daar. En zijn boodschap is, hier ben ik, nederig en klein, ik kom als een dienstknecht. Maar als Jezus de stad binnenkomt, verzamelen zich ook drie duistere machten zich in Jeruzalem. De politieke macht, de economische macht en de religieuze macht. Allereerst de politieke macht, die regeert. Pontius Pilatus, hij handhaaft de Pax Romana, waar we het al eerder over gehad hebben, de vrede van het Romeinse Rijk. En die komt vanaf de andere kant de stad binnen, vanuit het westen. En dat doet hij op een strijdwagen, met hoogstrijk zo'n 4 of 6 paarden voor hem. Eén groot vertoon van macht. En met hem een hoorde ruiters en hoogstrijk een paar duizend man voetvolk. Die zich gaan legen in de stad van de tempel, want het Pascha is nabij. En Pilatus' boodschap is, kijk eens wie wij zijn en waag het niet om in opstand te komen. Dan meppen wij de hele boel plat. En hij komt ook om de rust en vrede in de stad te bewaren. Pilatus vertegenwoordigt de politieke macht. De vrede van het zwaard en van het geweld. En hij komt dus vanuit het westen binnen. Hoogschijnlijk ongeveer tegelijkertijd. En je kan die twee dingen gewoon voor je ogen zien. De een komt van de ene kant binnen op een ezelin. En de ander komt op zijn strijdwagen binnen. Met prachtig uitgebeeld daar. Ook Herodes, de vazal van de Romeinen, komt binnen. Herodes is de koning van de Joden. Hij komt uit Galilea. Hij moet wel naar Jeruzalem toe, want het is dat jaarlijkse feest van de Joden. En hij heeft als taak, als vazal van Rome, om het land draaiende te houden. Het economisch te besturen. Waarbij zijn eigen rijkdom helemaal vooraan staat. Herodes was wellicht de rijkste man van zijn tijd in het land. Hij was een vazal. Hij is in Rome beëdigd. En dat is gebeurd in een tempel van de Romeinse god waar hij trouw aan heeft beloofd. En zo werd hij koning van de Joden. Dus door de Joden werd ook Herodes heel vreemd aangekeken. Maar hij was wel een Jood en hij regeerde het land onder gezeggenschap van de politieke macht. En zolang de vrede was, waren die Romeinen dik tevreden. En of hij zich nou verrijkt of niet, dat interesseerde ze helemaal niks. Herodes was beslist geen vriendje van Pilatus. Pilatus kon hem afzetten. Pilatus die... Zoals de economie en de politiek altijd met elkaar in de clinch liggen. Let maar op. Als je nou eens goed kijkt, ook in de politieke discussies, is altijd een spanning tussen die twee. Alsof de een de ander kan bedwingen. En Herodes en Pilatus zaten natuurlijk altijd in mekaars vaarwater. Pilatus was de heerser van die streek van het Romeinse Rijk. En Herodes was eigenlijk de man die dan het volk tot rust moet houden met al die regeltjes en die religieuze dingen. Dus Herodes of Pilatus had daar niet veel mee. En het is heel goed om te weten dat die twee elkaar echt niet mochten. Herodes vertegenwoordigt dus de economische macht. Dat is de vrede van de rijkdom ten koste van anderen die dan armoede hebben. En dan is natuurlijk ook de religieuze macht aanwezig in de stad. Zij voeren hun macht uit door mensen te onderwerpen aan regeltjes, betalingen, uiteindelijk onderwerping aan de religieuze leiders. Caiaphas en het Sanhedrin vertegenwoordigen de religieuze macht. De vrede van een religieus systeem. En dan is er een vierde groep en dat is het volk, de mens. Die heen en weer geslingerd worden tussen al die woorden van Jezus, Pilatus, Herodes, Caiaphas. Naar wie moeten we luisteren? Wat gebeurt hier? En als die discussie tot het hoogste punt komt, dan laat Pilatus de mensen kiezen tussen Jezus, wat wij de Zoon van God noemen, en Barabbas, Bar Abba, Zoon van God, Zoon van de Vader, of niet Zoon van God. Dat had Caesar op zijn muntje staan. Maar Bar Abba, Zoon van de Vader. En het is heel wonderlijk dat de mens kiest voor een Zoon van de Vader die voor geweld gekozen heeft. Heel apart. En wij lezen dat snel van het volk werd opgehitst, alsof ze misleid werden. Maar hoe dan ook, het wordt wel uitgesproken. En de mens kiest voor Barabbas, Zoon van Vader, die door geweld machten wil omkeren. En niet voor Jezus, die zegt de Zoon van de Vader te zijn, die gelooft in opofferende liefde en het kwaad zo overwinnen. Op de dag van de kruisiging spannen dus die machten zich samen en veroordelen Jezus. En heel opmerkelijk, als je het nog maar eens naleest, dan lees je ineens dat in dat spel worden Herodes en Pilatus hele goede vriendjes. Apart, hè? Als Herodes dan, Pilatus, die zegt, joh, het is een Jood. Ik stuur hem lekker naar Herodes. Herodes, zeg jij maar wat je ermee moet gebeuren. En die stuurt hem terug met een kleed aan als een koning en een doornenkroon op zijn kop. En met een scepter in zijn hand. En dan moet Pilatus er vreselijk om lachen dat hij er zo'n toneel van maakt. En vanaf die dag zijn ze, staat er ook, vanaf die dag zijn ze vriendjes. Oeh. Afschuwelijk. Zoiets gebeurt ook met de religieuze macht. De religieuze macht verloochent zijn eigen geloof. Als Caiaphas het uitroept tot Pilatus, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Hé, hey, dit is de paus van die tijd, die natuurlijk een afschuw heeft voor het Romeinse Rijk, een afschuw heeft voor de keizer, maar zichzelf verloochent en zijn geloof, omwille dat hij iemand aan een kruis wil hebben. Zijn wil doordouwen. Zijn geweld. En Pilatus verloochent zijn eigen geweten. Als zijn vrouw hem waarschuwt, dat moet je niet doen, joh. Gaat niet goed. Ik heb een nare droom gehad. En dan was hij zogenaamd zijn handen in onschuld. Maar had ook naar zijn vrouw kunnen luisteren. En zo sterft Jezus aan het kruis. En dus kan je zeggen, de schepping die zijn eigen schepper vermoord. Wat een misdaad. En wat een ondergang als koning. Wat moet je daar nou mee? En waar roept dat op? Dat was de worsteling die Jezus natuurlijk had in de hof van Gethsemane. In de hof van Gethsemane zegt hij, Vader, is er nou geen andere manier? Kan ik hier onderuit? En we krijgen geen inzicht in wat er verder gezegd wordt, maar wel dat hij er enorm tegenop ziet. En dan in het kruis, aan het kruis, doet hij wat hij in het gebed van God de Vader had begrepen. Hij zegt, Vader, vergeef het hen. En het mooie is, en de Vader vergaf. Colossenzen zegt het, dat God in Christus Jezus zichzelf met de wereld verzoend heeft. Dat is Jezus in de context van zijn dood. Het is natuurlijk prachtig om te zeggen, Jezus is voor jouw zonde aan het kruis gestorven. Ja, halleluja, amen, zeg ik helemaal aan op. Maar het is goed om wat verder in te zoomen, wat gebeurt er nou werkelijk? En dat Jezus in de context van zijn koninkrijk en dan in context van zijn dood, staat hier wel tegenover de grootste machten van die tijd. En overwint ze door te sterven. Bij dat sterven hoort natuurlijk de incarnatie en de opstanding en de hemelvaart. Je mag die dingen niet meer van elkaar afrukken. Het is Jezus die onder ons komt, één van ons wordt, vlees wordt, de zonde van de mensheid op zich neemt, met die zonde sterft, ons verlost van de dood, opstaat met ons en ons meeneemt naar God de Vader. Dat hele traject is één verhaal. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Marcus noemt het ook zo, hè? Het begin van het evangelie van Jezus Christus begint met de incarnatie. En niet met de kruisdood alleen. Blijf even bij de woorden die Jezus bij zijn dood uitspreekt. Allereerst, hij zegt Vader. Hij zegt niet God of macht. Hij zegt Vader, vergeef het hen. En hij trekt ermee ons in de relationele sfeer van Vader, Zoon en Geest. Even kijken. Ja. De schepper die zijn eigen schepsels vergeeft voor het vermoorden van hemzelf. Dat is een hele andere heerschappij. En een hele andere context dan alleen maar een historische Jezus die tussen 0 en 33 geleefd heeft in een Joodse cultuur en hele goede dingen deed. Nee, dit is God die vanuit zijn eeuwigheid in de context van zijn koninkrijk hier op aarde komt om jou en mij te verlossen, te bevrijden, te redden van onze zonden, een koninkrijk te vestigen en een eind te maken aan iedere vorm van religie. Ik vond het geweldig om naar Jezus te kijken in de context en me te verwonderen over wat een geweldige grote Heer hebben wij. En ik hoop dat jullie er ook amen op kunnen zeggen. Dat was het voor vanavond. Hartelijk bedankt. En graag tot de volgende keer.
Mag ik afsluiten met een gebed,
Henk? Of ik afsluiten met een gebed? Tuurlijk wil ik dat. Lieve, lieve Vader. Het is goed, Vader, om met zo'n studie in verbazing naar u te kijken. En in verbazing naar u, Vader, Zoon en Geest, te kijken. U die de schepper bent van alles, van dat geweldige heelal. En de minuscule dingen die we kunnen zien of onder een vergrootglas kunnen zien. U die ervoor kiest om in onze duisternis te komen, in ons vlees te komen, één met ons te worden en ons zo door de dood tot eeuwig leven te brengen. Dat is liefde. En dat u dat bent, die eeuwige, en dat u dat bent die al voor de grondlegging de wereld, al voor de zondeval, dat plan had om ons op te nemen en dat we kinderen van u mogen zijn, door dat geweldige werk van u, Heer Jezus, dat verbaast me. En roept in mij een honger op om u alleen maar beter te leren kennen. En uw pad te volgen. Heilige Geest, we bidden dat u ons daarin zegent. Onze ogen opent. Dat we een dagelijkse bekering mogen meemaken. En steeds beter de Vader, de Zoon en de Geest mogen leren kennen. En 24 uur per dag met u mogen wandelen. Laat die zegen op ons allen rusten. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Amen. Bedankt.
Henk, dankjewel. Dankjewel voor deze les, voor deze avond. Voor alles wat je met ons gedeeld hebt over Jezus. We hebben veel om over na te denken, denk ik. Henk, je hebt een heel aantal, ik mag wel zeggen, pittige vragen en dingen erbij gezet waar je lekker mee aan de slag kan. En ik heb erbij gezet, even voor de duidelijkheid, je stuurt dat niet naar Henk, maar je stuurt dat naar het algemene theologieadres. En dan wordt er uiteraard naar gekeken. Dus ik wil je heel veel wijsheid en zegen wensen bij het uitwerken daarvan. Het was een klus voor jullie om hier te komen, dus het is lekker om op tijd te kunnen afronden. Ik wens je een goede thuisreis. En tot over 2 weekjes, vrijdagmiddag, voor mij is het over 2 weken, in het Hoge Licht in Driebergen. Ja, tot dan. Dan zien we elkaar weer.